Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen samen zingen van Psalm 116, de versen 1 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En ook het tiende vers, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Het eerste en het tiende vers van Psalm 116. Wij willen vanavond belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. De woorden van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En wij zingen daarna van Psalm 97, het zevende vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Het zevende vers van Psalm 97, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreek in zijn of haar hart. Aldus.
Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden, Nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De schriftlezing vindt u in Romeinen 13, de versen 8 tot en met 14. Wij noemden u Romeinen 13 vanaf het 8e vers tot en met het 14e vers.
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de andere lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover.
Gemeente, dit schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking van vanavond en ik lees u het 14e vers, het eerste gedeelte als kerntekst. Romeinen 14, vers 14a als kerntekst voor de prediking van dit avontuur. Maar doet aan de Heere Jezus Christus. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, dat wij iets van dat vriendelijk aangezicht mogen aanschouwen vanavond. In en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat aangezicht dat vrolijkheid en licht geeft. U hebt ons vanmorgen al opgeroepen om vrolijk te zijn. Vrolijk te zijn in de Heere. Vanwege uw heilswerk, o dierbare borg en middelaar, Jezus Christus, wien te kennen met recht, het eeuwige leven is. O, zouden wij dan niet verheugd zijn? Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. Dan hoeven we niet blij te doen, maar dan mogen we blij zijn. Verheugd in God. Maar waarde nooit te danken. O Heere, dat is het geheimnis van de kennis van u. En daar kunnen we nu maar nooit genoeg van krijgen. Zalig die mens die in beginsel iets van die zaligmakende kennis mag ontvangen. En dat doet u op de wijze van het woord, juist in de prediking van uw woord, ontmoet u zondaar en komt het tot de kennis en ook tot een opgroeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En daarom is het ook zo goed om als gemeente rondom dit woord bijeen te zijn. En dat geeft u ons vanavond voor de tweede maal. En wij danken uw grote en heerlijke naam daarvoor ootmoedig. En we willen u ook belijden, Heere, dat wij gezondigd hebben. O, wat is dat steeds weer nodig, dat geheiligde besef, dat we schuldig staan. En dat zal vanavond ook wel weer heel nadrukkelijk aan de orde komen. Schuldig staan voor u en voor onze naasten. Wat komt er toch openbaar dat wij de band met u hebben doorgesneden. En dat er uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid kan komen. Maar wat een zegen dat u daar geen punt zet, maar een komma. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dan wordt ook vanavond ons die ene naam weer gepredikt, die er onder de mens, onder den hemel is gegeven, door welke we zalig, en dat geeft aan dat het geen vrijblijvende zaak is, door de welke wij zalig moeten worden. O Heere, wat een woord, en dat is nou een woord, dat is door de Heilige Geest zelf op de lippen gegeven van uw kind en knecht Petrus. Op het Pinksterfeest, toen de Geest is uitgestort geworden. Overtuig ons toch van de ernst van dat getuigenis. Door welke we zalig moeten worden. Omdat we anders rampzalig zijn. Want dat is de keerzijde van het evangelie van vrije genade. Zalig die mens die deze Christus nodig heeft. en niet meer buiten hem kan leven. Die hoeft ook niet buiten te sterven. Maar wee die mens die op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Waar u ons zo nabij komt, juist in het woord der prediking. Uw mond als het ware op onze oren legt. En zegt, die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En laat ons zo luisteren vanavond. Of ons leven ervan afhangt. Nee, ons leven hangt er van af. Heere, ontferm u, zowel in spreken als in luisteren. Schenk alles wat nodig is. Verheerlijk uw naam. En laat ook vanavond uw genade rijkelijk vloeien in zondaarsharten. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, volgende week hoopt u bij de dienst uw eigen predikant voor te gaan. In de morgendienst is er dan opening van het winterwerk en 's avonds spreekbespreking over de preek van 's morgens. Donderdagmorgen is de Bijbelstudieochtend op 10:00 in het Anker. Alle dames zijn van harte welkom. 1 Johannes 1 tot hoofdstuk 2, vers 2 is aan de beurt. Vrijdagavond is er openingsavond voor de jeugdverenigingen vanaf 6:00. Is alle jeugd welkom in het Anker. Dit zo de Heer wil en wij leven. De eerste collecte wordt nu gehouden, is bestemd voor de kerk. Straks bij de uitgang ook een collecte, eveneens bestemd voor de kerk, van harte aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 133, alle drie de versen. Wij noemen die Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, ons tekstgedeelte is wel heel aansprekend. Het gaat over de liefde. Liefde en liefhebben. In de versen 8 tot en met 10 wordt er wel 5 keer over liefde en liefhebben gesproken. Liefde is een groot goed. God heeft liefde gegeven in deze wereld, ondanks het feit dat wij gevallen mensen zijn. Het is nog een van de paradijsrozen die zijn blijven bloeien. In alle gebrek weliswaar, maar nochtans, dat maakt het leven leefbaar in deze wereld. Waarin de haat altijd maar weer openbaar komt. Om bang van te worden. Deze week werden wij opgeschrikt door de arrestatie van een piloot van Transavia. Een man die op het punt stond om met pensioen te gaan. En wat blijkt, dat hij in staat bleek om mensen zomaar uit een vliegtuig te laten gooien. Mensen die eerst gedrogeerd werden en vervolgens boven zee werden gedumpt. Daar denk je over na als mens en dan denk je, hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Hoe ontaard is de mens der zonde? Er zullen er gelukkig heel veel zijn in Harskamp die bij wijze van spreken nog geen marmot pijn kunnen doen. Je moet het ook nooit doen. Dat is ook een schepsel van de Heere God. Maar bij wijze van spreken, je kunt nog geen marmot kwaad doen. En dan blijken er toch mensen te zijn die dit kunnen. En die dan ook nog gewoon in maatschappelijk bestel meedraaien alsof er niets gebeurd is. Gemeente, wat is de zegen als wij onze schuldbrief thuis kregen in ons leven. En dat wij Gods geboden leren lief krijgen. Want dan komt de liefde tot de Heer in de eerste plaats. En liefde tot onze naaste. En daar zal het vanavond heel in het bijzonder over gaan. Over die geestelijke liefde. Ik zei u, gelukkig is er liefde. Liefde tussen man en vrouw. Liefde tussen ouders en kinderen. Heerlijk om te zien. Wat een gelukkige tijden maak je mee als je als ouders in liefde met je kinderen mag leven. Liefde tussen jongens en meisjes, die mag opbloeien in de ontmoeting met elkaar. Je slaapt er niet van, zo fijn is het. Bijna alle liedjes in deze wereld gaan over de liefde. De hele popcultuur die draait erom. Wereldwijd zingt men over de liefde. I love you is letterlijk niet van de lucht. Helaas moeten we het zeggen. Men zingt en spreekt er over liefde. Maar vaak is er van liefde geen sprake. Gaat het alleen maar om hartstocht. En seks. Vele erotische videoclips van popartiesten zijn daar het beste bewijs van. Zo moeten hun nummers aan de man gebracht worden. Bevrediging van eigen lust. Maar Paulus spreekt in ons teksthoofdstuk over een totaal andere liefde. Over de liefde zoals God liefde bedoeld heeft, ontdaan van alle hartstocht en begeerte, dat is geen liefde die uit de mens opkomt. Want wat uit het vlees geboren is, zegt Jezus tegen Nicodemus, dat is vlees. Maar hier gaat het om de geestelijke liefde. En die is uit God. In de Bijbel heeft die naam de naam van agape. Dat is geschenk van de Heere zelf. Dat is de liefde Gods die zich zo heerlijk en allesomvattend heeft geopenbaard in de Zoon van zijn liefde, de Heer Jezus Christus. In Christus is Gods liefde openbaar gekomen op een wijze die geen weergave kent in de geschiedenis. Zo lief, zegt Jezus. Ik vind dat altijd zo indrukwekkend dat hij dat zelf gezegd heeft. Zo lief had God nou de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon, en dan heeft hij het over zichzelf. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Prijsgegeven heeft. Overgegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dat de Zoon nou getuigt van het feit dat dat nou de liefde Gods is, ten voeten uit zichtbaar gemaakt, van top tot teen, in Christus Jezus. Wil je de liefde Gods zien? Kijk naar zijn Zoon. Vandaar dat hij ook gepreekt wordt, gemeente. Zo alleen krijgen we kennis aan de liefde Gods. God gaf uit pure liefde zijn Zoon. Dat zegt Jezus. En Jezus gaf uit pure liefde zijn leven. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde. En mijn ijver brandt. Zo is hij dat strijdperk van de dood ingegaan. En wat zegt Jezus daarover? Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. Dat maakte dus kennelijk de liefde van de Vader uit, dat de Zoon zijn leven zou prijsgeven. Wij raken daar toch nooit over uitgedacht. Hoe kan het toch zijn dat wij als kerkmensen daar niet van in vuur en vlam geraken? Want waarom doet God het nou? Waarom geeft hij zijn Zoon nou in de dood? Waarom heeft de Vader zijn Zoon lief? Omdat hij zijn leven aflegt. Waarom nou? Om vrienden met God te verzoenen. Nee. Voor een vriend zou mogelijk nog iemand bestaan te sterven, zegt Paulus. Maar Christus is voor ons gestorven als wij nog zondaren waren. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Christus voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. En daarom, het is alleen de uitgestorte liefde Gods die ons ontvankelijk maakt voor deze boodschap van grenzeloze zondaarsliefde. Die liefde Gods die dat ijskoude hart doet smelten. Ik weet nog heel goed vanuit mijn eigen leven. Ik was 25 jaar toen het gebeurde. Dat de Heere zijn liefde uitstort in mijn hart. En dat ik dat dan later lees in een boekje van professor Wisse over de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat zo'n man dan schrijft en dan denk ik, kijk, jij weet ook hoe het zat. Dat hij zegt, wat verbreekt nou het hart? Dan zegt hij, dat is de uitgestorte liefde Gods. Ik denk, ja, dat is het nou. De liefde verbreekt het hart, zo dat hart in geloof die liefde kan ontvangen. Wij hebben hem lief, zegt Johannes, de apostel van de liefde, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En die liefde tot de Heere, die werkt ook de liefde tot de naaste. Weet u het nog dat u heel anders naar uw vrouw ging kijken en naar uw kinderen of naar uw mannen, naar uw kinderen, naar uw vader en uw moeder, toen er iets van die liefde van de Heer in je hart kwam? Ik had toch nooit kunnen denken dat ik op een preekstoel zou staan om over de liefde Gods te spreken. Dan is er toch iets in gang gezet in je leven. En dan zegt Paulus zo prachtig hier, wees dan niemand iets schuldig, zegt hij, dan elkaar lief te hebben. Zorg dat je nooit bij iemand in het krijt staat. Dat is het principe. Zorg dat je bij niemand in de schuld staat. En wat een wijze raad is dat er geweest is. Je ziet dat de hele economische crisis nooit had kunnen bestaan als er maar iets van dit woord van Paulus hadden meegenomen. Komt er niet op, schulden maken, schulden maken, schulden maken, schulden maken. Maak het uit. Nou, we zien het. We zullen misschien 30, 40 jaar ondergebukt gaan. Een staatsschuld die per jaar 35 miljard euro oploopt in dat piepkleine landje Nederland. Je komt een verstand voor tekort. Maar dat kan allemaal. En dan zijn wij nog niet eens de schuld. Dat heeft Amerika het gedaan. Maar nochtans staan we wel in de schuld, of we schuld hebben of niet. Maar kijk eens, hij zegt, zijt dan niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dus de schuld om je naaste lief te hebben, dat wordt nooit afbetaald. Die schuld blijft altijd staan. Dat is nooit genoeg. Want liefde kun je nooit genoeg geven. Hoe meer, hoe liever. En echte liefde is ook in overeenstemming met deze liefde. De liefde is in de Bijbel altijd veel meer dan een innerlijk gevoel of een bepaalde gesteldheid. Nee, in de Bijbel wordt liefde vooral gedaan. Wanneer de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort, dan gebeurt er iets. Met als climax de kerntekst van vanavond. Doet aan, de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Doet de naam de Heere Jezus. Dat is dus het bevel. Om de mantel van zijn liefde aan te trekken. Want dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Wie Christus aantrekt, versiert zich met de mantel van de liefde. En dat is ook zo mooi om te zien. Je wapent je ook met zijn liefde. Dat staat de hemelse Vader voor ogen. God die liefde is, die geeft niet alleen liefde, maar die vraagt ook liefde. We zijn aan hem de liefde verplicht en aan zijn aan onze naasten. Want dat staat er, zijt aan niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. We zijn het dus verplicht aan onze naasten om lief te hebben. Die liefdegeur hebben we ook gezongen. Die moet elk tot liefde nopen. Dat is toch de rijke boodschap van het evangelie. Als u een beetje thuis bent in het hooglied van Salomo. Ja, dan stroomt die liefde vanuit dat liefdeslied naar onze harten toe. Althans, dat is de bedoeling. En dan moet je eens kijken hoe die bruid uit het hooglied al haar liefde schenkt aan haar bruidegom Jezus Christus. Wat maakt zij het waar? U al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand wat van. Hoe wordt dat liefdeslied ingezet? Nou, ik denk dat iedereen het toch wel weet. Hij kusse mij met de kussingen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is mij beter dan de wijn. Zo treedt haar bruidegom tegemoet. Ze is er helemaal voor hem. Ze weet zich schuldig lief te hebben. En wat, ja, wat geeft dat ook voldoening, gemeente? Dat is het merkwaardige van de liefdeschuld. Het geeft voldoening. Als bruid en bruidegom elkaar ontmoeten, mogen ze zo in de liefde tot elkaar delen, gaan ze zo in elkaar op, dat ze nochtans oog hebben voor al degenen die die liefde op dat moment niet beoefenen. En daarom roepen zij een ieder toe, komt vrienden, eet, drinkt en wordt dronken. Dronken van deze liefde. Kennen we nou iets van die liefde? Want dat is natuurlijk de vraag. Ik hoop als je over deze dingen hoort spreken, dat je niet zegt van, oh, waar heeft die man het eigenlijk over? Maar dat daar in je hart verklaart. Dat je zegt, ja, dat is het nou. We zijn vanavond begonnen met God heb ik lief. Die psalm begint eigenlijk niet zo. Die valt ook net als de bruid in het hooglied met de deur in huis. Ik heb lief. Want de Heere hoort mijn stem. Oh, dat is de taal van de liefde. En dat is waar het hart naar verlangt. En dat is een beweging van God uit naar de zondaar toe. En van de zondaar uit naar de Heere toe. En dan doet de Heere niet anders dan die liefde zo nabij mogelijk te brengen. U hebt pas avondmaal gevierd. Nou, daar zie je dat gewoon voor ogen gebeuren. De Heere voegt bij het woord eenvoudige tekenen van brood en wijn om zijn liefde uit te delen. En dan mag je als dienaar van het woord voor de ogen van de gemeente dat brood breken. Het brood dat wij breken is de gemeenschap. Daar hebt u de liefde ten voeten uit. Aan het lichaam van Christus. Daadwerkelijk je één weet. Met zijn gebroken lichaam. O, vergis u niet. Dat wij in zijn naam. Zo belijden wij ook. In de Nederlandse geloofbelijdenis. In zijn naam voor het aangezicht. Van de Vader gesteld zijn. Dat hij in onze plaats zich heeft laten verbrijzelen. En dat wordt nu. In die tekenen van brood en wijn zichtbaar gemaakt. Opdat we met des te meer liefde. Dat gebroken lichaam zouden aannemen. En dan die beweging van God uit naar u en naar jou toe. Als je aan die tafel mag zitten. Neemt. Eet. Dat is mijn lichaam. Dat voor u verbroken werd. Doe dat tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom. Oh, dat zijn van die momenten bij uitstek. Dat je inderdaad zegt, ik heb lief. En zo gaat het ook met de drinkbeker der dankzegging. Die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. En dan wordt die liefde weer medegedeeld. En dan mag je lippen zetten aan die drinkbeker. Die door hem gevuld is geworden met zijn bloed. Tot verzoening van al mijn zonden. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dat deed hij toen wij nog vijanden waren. Hij is te zijner tijd, zegt Paulus, voor de goddelozen gestorven. Met die woorden heb ik de Heer Jezus leren kennen in mijn leven. Toen kon het. Toen mocht het. Toen moest het. Vervuld met deze liefde. Dat begrijp u toch wel, worden wij geroepen. Om ons medebroeders en zusters lief te hebben, dat wordt aan het avondmaal vaak vergeten. Maar juist die eenheid ook, in de liefde tot Christus, verbindt ons aan elkaar. We zijn één lichaam. Hè? Met die vele bessen, één wijn. Uit die vele graankorrels, één brood gebakken. Zo zitten we aan zijn tafel. De gemeenschap met Christus. De gemeenschap met elkaar. Gedragen door de liefde van Christus. En de liefde tot Christus. En wie zo de naaste lief heeft, gemeente, dus zegt hier Paulus, die heeft de wet vervuld. De wet die in vers 9 in een hoofdsom worden begrepen. Namelijk in dit, zult u naast de lief hebben als uzelf. En dan gaat Paulus dat heel concreet invullen, dan zegt hij. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit. Gij zult u naast de lief hebben als uzelf. Dat zijn allemaal op de mens gerichte geboden, samengevat in een overbekende zin die de Joden allemaal kenden uit Leviticus 19. Heb uw naaste lief als uzelf. Wat ons opvalt is dat Paulus zich hier niet houdt aan de volgorde, de gebruikelijke volgorde van de geboden die ook wij kennen. Hij zet hierin met gij zult geen overspel doen, dat noemt hij hier als het eerste gebod, met het oog op de naaste. Mogelijk heeft dat alles te maken met de uitbundige zedeloosheid die er eerst in de wereldstad Rome, want deze brief is geschreven aan de gemeente in Rome. Nou, Paulus wist als geen ander hoe losbandiger in dat Romeinse leven aan toe ging. Als hij straks de zonde met name gaat noemen, dan springen die zonden op zedelijk terrein er ook weer uit. Dus dat heeft echt wel zijn oorzaak in het feit dat wat er allemaal in die wereldstad Rome gebeurde. En dan zegt hij hier niet wandelen in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontucht. Zie je die opbouw daarin? Of misschien moet ik zeggen juist die afbraak. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Dat zijn allemaal zaken die haak staan op de liefde. En als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan, waar eindigt het doorgaans in de slaapkamer. En dan vindt er ontucht plaats. Met als gevolg ruzie en jaloezie, twisting en tweedracht. Nou zegt Paulus, de liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde wordt hier dus voorgesteld als een persoon. Wij noemen dat personificatie. Het gaat dus niet om de liefde als zodanig, maar om de liefde die in de praktijk gebracht wordt. De liefde die je moet doen. En dat wordt hier heel aansprekend gezegd. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de ganse wet. Ware liefde kan een mens geen kwaad berokkenen. Ware liefde kan ook geen beest kwaad berokkenen. Het luistert nou, hè. Ze zeiden vroeger wel eens, als de boer tot bekering komt, dan weten de koeien in de stal het. En ik geloof dat. De liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde doet het schepsel God geen kwaad. Daarom is het ook zo onbegrijpelijk dat mens zo gemakkelijk mens en dier kwaad kunnen doen. En wat is er in de wereld los? We kunnen het niet eens zien, we kunnen het niet eens verwerken wat er allemaal aan de hand is. Wij weten eigenlijk wat dat betreft al zoveel. Kijk, in de tijd van Paulus was natuurlijk maar heel beperkte berichtgeving. Als men al dingen hoorde, dan hoorde men ze vele maanden later pas dat iets gebeurd was. Alles werd per brief of per boodschapper overgebracht. Of per postduif, dat gebeurde ook wel. Maar goed, maar wij weten over minuut wat er in New York gebeurd is, of in Brisbane, ik noem maar wat. En dat moeten we allemaal maar proberen te verwerken. Het gevolg is dat je selecteert en dat je bijna alles wegfiltert uit je hele bestaan, want anders zou je geen leven hebben. Liefde kan heel veel pijn doen, gemeente. Ik hoop dat u dat ook verstaat. Juist als je iemand lief hebt, kun je veel pijn hebben. Omdat je je zo het lot aantrekt van je naast. En wat ga je voorzichtig handelen met je naast? Zo heeft God het ook bedoeld. De ware liefde die grijpt niet naar de vrouw of de man van een ander. De liefde grijpt ook niet naar de spullen van een ander. De liefde begeert zelfs niet de vrouw van een ander. Of de auto of het huis van de buurman. De liefde spreekt ook geen kwaad van een ander. Spreekt ook geen kwaad tegen een ander. Zo wordt Gods wet vervuld, zegt Paulus. Kijk, dat is heel wat anders dan een koud wettisch handelen. Kijk, dit is nou de vrucht van het nieuwe leven. Dat is nou de liefde van Christus die het hart gaande maakt met het oog op de naaste. Dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. De Heer Jezus, als hij voor de scharen stond, dan staat er zo menig keer dat hij met innerlijke ontferming over de schade bewogen was. Denk u dat het om het even is hoe je als predikant tot de gemeente spreekt. Als dienaar van Christus. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Dat zijn geen clichés. Dat is toch als goed is een zaak van je hart. Weet je wat Paulus zegt? De liefde van Christus dringt ons. Dat. Juist omdat er iets van die liefde Gods in je hart is uitgestort, begeer je zo dat ook anderen deze Heere Jezus Christus zouden lief hebben. Omdat het ook zo'n zegenende invloed heeft op je gezinsleven, op je gemeentelijk leven, kortom in je omgang met de naast. Je begeert toch op de Heer Jezus te lijken. Doet juist zo'n pijn en daar heb je het weer vanwege de liefde. Dat je nog zo weinig het beeld van Christus vertoont. Ik wens te zijn als Jezus, dat. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar dan ook met smarten constateren, oh God, het is zo vaak niet zo. Maar dan niet met een koud hart van, nou ja, mens is nou eenmaal zo. Nee, met pijn in je hart vanwege die liefde tot Christus. En daarom is het ook zo nodig dat je onder de bediening van de verzoening zit. Want hier, onderschat het niet, wordt de accu van de liefde opgeladen. Je hebt het zo nodig om onder die zondagse bediening te komen. Als je niet nodig hebt om opgeladen te worden, dan is er iets mis. Dan is er geen stroom weggevloeid deze week. Begrijp je? Maar als de stroom weggevloeid is van de liefde, dan is het heerlijk als je hier weer aangesloten wordt op hem. Om uit die dierbare Christus bediend te worden. Die ware liefde krijgt nog eens extra kleur in ons tekstgedeelte in het licht van de wederkomst van Christus. Want we hebben het licht daarvan onze tekst te lezen. Zo staat er ook. Dit te meer, zegt Paulus. Omdat wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de uren is, dat wij nu uit de slaap ontwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Paulus zegt, jullie kennen de tijd. Wij leven in een beslissende tijd. Wij leven in de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst van Christus. Daar ligt niks meer tussen. Alle heilsfeiten zijn achter de rug. Alleen de wederkomst wacht ons nog. Deze wereld loopt op haar laatste benen. Ze waggelt naar het eind. In dat licht gezien is de wederkomst heel dichtbij. Ik zeg niet dat het morgen of overmorgen gebeurt, want één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Maar dit weet ik wel, dat de wederkomst nog nooit zo dichtbij geweest is als nu. Het is nog nooit iemand zo dicht bij de wederkomst geweest als wij nu zijn. Paulus zegt, jullie kennen toch de tijd. Jullie weten dat jullie nu wakker worden als uit de slaap. Het zou best wel kunnen zijn dat de gemeente in Rome alweer aardig in slaap was gesukkeld. Ook toen al speelde dat. De Heer Jezus heeft er ook al voor gewaarschuwd in de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Die vertelt hij ook met het oog op zijn komst, nietwaar? Kijk, de wereld slaapt altijd, laat dat duidelijk zijn. Maar helaas moeten we zeggen, de kerk slaapt menigmaal gewoon mee. Dat zie je in de gelijkenis van de 5 wijze en dwaze maagden. Dat is echt een groot stuk zorg die ik uitspreek, publiekelijk. De geest van de dorheid en dodigheid en de matheid die ligt over de kerk. In het Hooglied, het lied van de liefde, komt ook een passage voor dat de bruid, terwijl ze de zoete gemeenschap met haar bruid en of met haar bruidegom heeft beleefd, dat ze dronken is geweest van de liefde, dat ze dan haar slaapkamer opzoekt en komt te liggen, blijkt dan uit haar houding op het bed van geesteloosheid en zorgeloosheid. Want ze heeft de rok uitgetrokken en de schoen in zijn licht op bed. En dan staat haar bruidegom voor de deur. Zo wordt ons dat getekend in Hooglied 5. U kent het misschien wel. En die klopt aan de deur. En dan vraagt hij zo liefdevol: doe mij open. mijn vriendin, mijn zuster, mijn duive, mijn volmaakte. Nou, dan zou je toch zeggen. Ze weet niet hoe gauw ze bij de deur moet komen als je bruidegom voor de deur staat. Waar je juist zoveel liefde van hebt ontvangen. Kom binnen, mijn lieveling. Nee. Weet je wat ze zegt? Ik heb mijn rok uitgetrokken. En ik heb mijn schoen uitgedaan. Zal ik mijn voeten weer bezoedelen? Met eerbied gesproken, ze heeft nog geen zin om haar schoenen voor hem aan te trekken. Zo kan het dus gaan, kennelijk, in het geestelijk leven. Je houdt het niet voor mogelijk, tenzij je vanuit je eigen geestelijk leven weet hoe ellendig, dor en dodig het er soms uit kan zien. Dat kun je niet begrijpen als je volop in die liefde van Christus mag delen. Dan denk je dat het niet op kan. En het is maar goed ook hoor, daar zeg ik niks verkeerds over. Hoe meer hoe liever, laat dat duidelijk zijn. Dan preek je hier geen ongeloof. Maar helaas moeten we zeggen, en de Bijbel die spreekt daar ook over. Dat die liefde kan verkeerd. Kil, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dat staat ook al in de gemeente. Een van de zeven gemeenten in het boek Openbaring. En dan kan die bruidegom roepen wat hij wil. Hij kan kloppen wat hij wil. Maar ze doet niet op. Ja, pas als hij een hele nacht voor de deur heeft gestaan en uiteindelijk weggaat. En dan zijn liefde achterlaat. Door meren aan de handvaten van het slot van de deur achter te laten. En die geur binnendringt bij haar. Dan pas komt ze in actie. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar dat doen we niet. Maar wat mij het allermeest aanspreekt. Is dat als onze lieve heiland in doodsnood verkeert in de hof van Gethsemane. Dat dan de levende kerk slaat. Terwijl hij zo om hun liefde had gevraagd. Waakt en bid, zegt hij, dat ge niet in verzoeking komt. Geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Tot driemaal toe treft hij ze slapende aan. De heiland zelf strijdend in de volle wapenrusting Gods tegen de hele helmacht die op hem aanvalt. En zijn kerk slaapt alle elf. En dan denk ik, o dierbare Heer, dat u dat nou gewoon in uw woord aan ons vertelt, dat het zo is geweest. De Heer had het toch ook kunnen verzwijgen? Nee, het staat ons opgetekend, opdat we zouden weten hoe ver dit kan reiken in het leven van een kind van God. Maar, zegt Paulus, houdt er goed rekening mee dat de zaligheid, dat wil zeggen het messiaanse heil, de volle redding, de zaligheid, steeds dichterbij komt. Hij zegt dat met het oog op de wederkomst van Christus, dat de komst van de Messias nu dichterbij is gekomen, als toen wij tot het geloof kwamen. Want de tijd gaat gewoon door. Wat dat betreft is dat ook nu een geweldige impuls aan ons kerkelijk leven, want wij zijn inmiddels al 2000 jaar verder als deze mensen, daarom zeg ik, er is nog nooit iemand zo dicht bij de wederkomst geweest als wij samen, zoals we hier nou samen mogen zijn. Als nieuwtestamentische gemeente. We staan al 2000 jaar na de komst van Christus in deze wereld. Paulus zegt hier, de nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. En de nacht staat hier voor de duisternis van de wereld. De duistere wereld van toen en de duistere wereld van nu. De wereld is de duisternis zelf. Een wereld ook die geregeerd wordt door de vorst van de duisternis. En die vorst der duisternis regeerde ook het leven van deze gemeenteleden voor en aleer zij tot geloof en bekering kwamen. En zo wandelen wij ook. Ook al zijn we dan lid van de christelijke gemeente, van nature in de duisternis. En hebben we de duisternis zelfs nog liever dan het licht. Zo staat het ook in Johannes 1. Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Wat schijnt het licht van Christus helder, ook in de gemeente van Harskamp. En dankt God ervoor, de gemeente, dat u dat nog mag hebben, u mag uw dienaar nog hebben. Is een beroep op hem gedaan om weg te gaan. Hij mocht weten dat hij hier moest blijven, om dat licht van het evangelie te laten schijnen. Hoeveel gemeenten zijn er niet in Nederland waar dat licht niet meer schijnt of verduisterd wordt? Dat kan naar links zijn en naar rechts. Kijk, u kunt veel van de prediking zeggen. Wij kennen ten dele, we profeteren ten dele. De Bijbel spreekt over de dwaasheid van de prediking. Maar wij prediken u Christus. Wij prediken het licht zelf. En alleen in zijn licht zien wij het licht. En anders blijft het zo donker als het maar zijn kan in ons leven. Er staat uw lieden daarentegen die de Heere vreest. Die zal de zonne der gerechtigheid opgaan. O, dan verschijnt die al blinkende in mijn leven. En dan mag ik wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn. Om mij in zijn naam al de dag te verblijden. En dan mag je ook ervaren dat zijn goedheid u toestraalt in het lijden. Uw goedheid straalt u toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. En uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. O, die zonne der gerechtigheid. Beschijn me toch, Heere Jezus. Ik vergeet het nooit, zeg. Dat schiet me nou zomaar spontaan te binnen. Dat ik kwam in het kamertje van een oude weduwe. Ze was al in de 90 jaar. En ik kwam bij haar tussen kerst en oud en nieuw. En ik stond er bij verrassing binnen. Ik zeg, hoe gaat het met u? O, zegt ze, ik heb die blinkende morgenster gezien in zijn schoonheid. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. Straalt volk bij volk in de ogen. Mijn lieve gemeente van Harskamp, dat is het leven. Dat is de zaligheid. In uw licht zien wij het licht. En dan moet alle duisternis wijken. Ook de duisternis van dat ellendige bestaan van u en mij. Dat vaak zo onder de maat is van deze liefde. Maar in allen die zijn verschijning hebben leren lief krijgen, leeft iets van die liefde. Daar kun je het ook aan weten, hoor. Je weet of je lief hebt. En een ander weet het ook. Als ik tegen mijn kleinkind zeg, ik hou niet van jou, dan moet ze erom lachen. Opa maakt een grapje. Hè? Want ze weten, dat is precies tegenovergesteld. Je zegt het misschien eens tegen die kleine meid. Nou, ga nou maar weg. Mama is zo verdrietig, ik hou niet meer van jou. Dat werkt niet, hè. Nee, ze weet het. Mama houdt van mij. En jij weet het ook, ik hou van mama. Met heel mijn hart. En zo ligt het ook in je relatie met die gezegende borgenmiddelaar. En dat natuurlijk veel dieper nog en rijker. Omdat die liefde van geestelijke aard is. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, staat hier, en aandoen de wapenen van het licht. Kijk, als hier gesproken wordt over de wapenen van het licht, dan geeft dat ook aan dat er sprake is van strijd. Hè? Er wordt hier gesproken in termen van legerkleding. En dat is ook herkenbaar, want dat weten we. Als we de Heer lief krijgen, dan komt ook de strijd in het leven. De strijd tegen de wereld. De strijd tegen de zon. De strijd tegen de duivel. En misschien wel allermeest de strijd tegen je eigen boze vlees. Hier met name de strijd tegen de duisternis. En dan herinnert hij de gelovigen in Rome eraan hoe ze tot geloof in Christus gekomen zijn. Hij zegt, jullie zijn geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ze hebben gehoor mogen geven. Ze hebben die roepstem gehoord. Hè? Geroepen worden. Dat is eigen aan de prediking. We worden geroepen. Ik spreek tot u en tot jou. En daarin spreekt God tot ons. Opdat wij ons geroepen zouden weten. Van Gods wegen, door de prediking. Wij zijn ook gezanten van Christus wegen. Dat geeft ook aan dat we een boodschap hebben. Namens Christus. En dan vertolken dat wij dat wat hij ons zegt. Een gezant gaat niet met zijn eigen boodschap op pad, maar die gaat met de boodschap van zijn koning op pad. En hoe zalig is nou dat volk dat dat geklank kent. Nou, dat is nodig, dat begrijp je wel, in de duistere Rome hier. Want kennelijk is dat losbandige leven van de duisternis van de wereld in Rome ook van invloed gebleken op het gemeenteleven van de christelijke gemeente. Want anders hoeft Paulus deze dingen niet te schrijven. Kijk, als zij zich verre van die duisternis hebben gehouden, dan hoeft hij dit niet aan die christelijke gemeente in Rome weer te geven. Maar die gemeente blijkt is in slaap gevallen. En als je in slaap valt, dan sta je aan allerlei gevaren bloot. Dan mis je het zicht op de werkelijkheid. Dan ben je niet meer alert. En dan kan er van alles misgaan. Vandaar die ernstige waarschuwing. En dat is een waarschuwing die ook gericht is aan ons als christelijke gemeente van vandaag. Want het geloof is door de liefde werkzaam. En als die liefde niet levend is, dan is er dus ook geen werkzaam geloofsleven. En dan krijg je dat ellendige, gezapige christendom. Dat suddert maar wat. En krijg het maar eens in beweging. Paulus spreekt in de Korinthebrief, en dan denk ik met name 1 Korinthe 13, over dezezelfde liefde, de agape. En als je over zo'n hoofdstuk bezig bent in de voorbereiding tot een prediking, dan kom je natuurlijk vanzelf in 1 Korinthe 13 terecht. En weet u wat mij zo verraste? Ik wist dat natuurlijk wel, maar het moet soms eerst tot je doordringen om het echt te beseffen wat er staat. Daar zegt hij: als ik die liefde niet heb, dan ben ik niets. Dat is toch wat. Heb je het ooit zo gelezen? Al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden, dan ben je nog wat, hè? En al waar het dat ik de gave van de profetie had, moet je nagaan, hè? De gave van de profetie. en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette. En dan komt het. En de liefde niet had, zo ware ik niets. Dat staat er in het Grieks eigenlijk niet. Daar staat niets ben ik. Uten eimi. Niets ben ik. Ja, dat is wat. En wij hebben een verbeelding, of niet? Ook al zonder die liefde, of misschien wel juist zonder die liefde. Wat denken we wel niet van onszelf. Maar nou gaat het over die ware geestelijke liefde. En dan kan ik dus ontzettend veel hebben. Er worden hier dingen genoemd en zegt, ja, hoe is het mogelijk? Nou, al zou je dat allemaal hebben, en die liefde heb je niet, dan ben je niets. Daarom wordt er ons maar één ding gevraagd. Kennen we die liefde? Liefde moet blijken, zeggen wij. Nou, dat geldt ook hier, hoor. Liefde moet blijken. Als Paulus spreekt over de vrucht van de geest, in Galaten 5, wat noemt hij dan als eerste? Liefde. De vrucht van de geest is liefde. Daar staat of valt alles mee. Een vervulling van de ganse wet. Het is de liefde Gods in Christus Jezus die het hart van de zonder gaande maakt met het oog op God en zijn Christus en zijn naast. En missen we dat, dan zijn we niets. Ook al verbeelden we ons misschien, ik weet niet wat. En dan wordt de boom aan de vruchten gekend. De liefde is nummer 1. Vrucht van de geest, liefde. Omdat God nummer 1 is. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En God lief hebben, dat is met de Heere leven. Wat ik leef, zegt Paulus, dat leef ik God. En het leven is mijn Christus. Dan is het sterven mijn gewin. Hem liefhebben. Dat is hem eer. Dat is hem dienen. Dat is hem vrezen. Dat is aan hem denken. Ah, het is allemaal zo eenvoudig. Ja, ik heb er natuurlijk over nagedacht. Dat begrijp je. Maar ik ga ze gewoon, ga ik ze nou eens voorlezen. En dan moet je je eigen hart er maar naast leggen. Als je zegt, het leven dat is mijn Christus. Dan eer je hem. Eren, dat is iemand op de juiste waarde schatten. Dat is eer. Het gewicht geven wat hem toekomt. Dat is eer. Als iemand nou zijn leven geeft voor mij. Voor mij. Plaatsvervangende dood. Zodat straks wanneer mijn levenseinde is gekomen en luister voor jezelf. Dat je je leven in zijn handen mag weten. Zoals je dat hier in je leven ook al wist. Ik vergeet het nooit, ik een lieve vriend moest begraven in Rijswijk. Kind van God. Begraven met de tekst, het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Weet je waar die man mee de kerk uitgedragen werd? Op de schouders van die Dragers al de weg, leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Dat. Dan gaat hij ook met die laatste weg mee, hè? Jazeker, ik ben bij je. Dat is mijn naam, dat is mijn wezen. Ik ben bij jou. Zo wil God het. Dat is mijn troost. Mijn enige troost, zegt de catechismus. Beide in leven en in sterven. Hem eren, dat was het eerste, nietwaar? Vrezen. Dat is aan hem denken. Dat is hem aanroepen. Dat is hem aanhangen. Dat is gebruik van hem maken. Je vertrouwt hem. Je volgt hem. Je prijst hem. Je prijst hem aan. Je hebt gemeenschap met hem. En je geniet van hem. Ja. De Bijbel spreekt er over heilgenot. Juicht vromen om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo hebben we gezongen. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Liefhebben, dat is dus ook genieten van hem. Genieten van het heil. Dat is genieten van de heiland. Proeven en smaken. Dat is het ook, dat de Heere goed is. En dan klinkt de opdracht tenslotte als uitermate vanzelfsprekend. Dat we ons vlees, dat is in dit verband ons broze lichaam. Dat wij dat niet verzorgen tot begeerlijkheid. Nee, we moeten het goed verzorgen. Als een tempel van de Heilige Geest. Christus woont in ons, dan moeten we ons ook zo gedragen. Verzorgen tot begeerlijkheid, dat betekent dat je lichaam verzorgt vanwege je zondige begeert. Nou, dat kan van alles zijn, gemeente, ik ga er niet over uitweiden, maar wat kun je niet bezig zijn met je lichaam om je zondige begeert te bevredigen. Dat kan zijn in je kleding of juist in geen kleding. Ja, dat weet u ook wel. Overdadigheid. Pronkzucht. Wij leven natuurlijk in een tijd dat alles gericht is op het lichamelijke. Fitnesscentra, sauna, baden, schoonheidscentra, plastische chirurgie. Een liftje hier en een liftje daar. Te walgelijk van woorden. Nou, de kledingbranche ook natuurlijk alle aandacht op het lichaam alleen. En de refocultuur doet er net zo hard aan mee. Hij is dan wat minder bloot, maar ondertussen. Toch maar de begeerte naar weer wat nieuws. Want dat zit natuurlijk achter. Overdaad in drinken, eten, roken, alcohol, drugs. Ik hoop niet dat het hier het geval is in Harskamp, maar laat ons niet vergissen. De kanalen van de drugs tref je overal aan. De boeren in Limburg, in de greep van de drugsmafia, wie had het ooit kunnen denken? Staat tussen het maïs, staat de wiet. Onvoorstelbaar. Ja, die mensen, die moesten misschien ook wel van narigheid en armoede, om toch nog wat te verdienen. Maar ondertussen kom je in een wereld terecht, waar je angstig van moet zijn. En wat denk je van het vlees verzorgen tot begeerlijkheid door die machtige media die ons hele maatschappelijk bestel verzieken. Spelcomputers. Kinderen die urenlang allerlei vijanden afzitten te schieten. DVD's. Allemaal heel de dag met zo'n ding op je oren. Je weet soms niet wat je hoort. Als je naast iemand staat die zo'n ding op zijn hoofd heeft. En denken die man of die vrouw die moet toch helemaal gek worden. Van dat gebonk in dat hoofd. Zullen ze van de Heere Jezus houden, jongens? Ik geloof er niks van. Dat is nou het vlees verzorgen tot begeerlijkheid. Maar alleen wanneer die volle uitrusting van de Heer Jezus aangedaan wordt, is er geen plaats voor al die excessen waar ook hier al op wordt gewezen. Dat was natuurlijk een andere tijd, maar het principe is exact hetzelfde. En daarom laten we in deze liefdeskracht uiteengaan. En we doen dat bidden. Want zonder hem kan ik niks doen. Want dat hebben we vanmorgen toch gehoord, niet waar? Onze vrucht wordt het hem gevonden. Als het gaat over die liefde, dan zijn we aangewezen op die liefdesbron Christus zelf. En dan maar aansluit. Aansluit. En laten we zomaar naar huis gaan. In gebed. Och, of wij uw geboon volbracht. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Amen. Laten we dat vers gaan zingen. Het is het 9e vers van de 10 geboden des Heeren. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, dat ons hart in liefde mag ontvonken. Wat een zegen dat we zo als uw gemeente samen mochten zijn, ook vanavond, jong en oud. En wat hebt u ons hart ook weer proberen in beweging te zetten met het oog op de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Wat bent u toch nabij gekomen in hem. Hierom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg. O, u hebt het zelf gezegd. En we spreken het na. En er is verwondering en er is aanbidding. En Heere, geef ook vooral geloof dat door de liefde werkzaam is. Dan hebben we vanavond weer nieuwe liefdesenergie gekregen. Om zo de week weer in te gaan. Waarop je ons roept tot ons werk. En als we nu die liefde missen. Laten we ons dan toch niets verbeelden, Heer. Dan zijn we niets. Het is ontdekkend. Het is ontgrondend, het is ontmaskerend, maar nogthans, het is zo waar. En Heere Jezus, we mogen er door genade van harte amen op zeggen. Wie zijn we nou zonder u? Laat me leven in ons hart, zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schreed. Daarom houdt gij mijn handen beide met kracht omvat. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Heren, wij danken u voor alles wat u schonk. Wees met deze gemeente, wees met onze broeder, die gij hier nog weer gelaten hebt aan de gemeente. Dat mag liefde zijn, heren, wederzijds, en wat is dat een zegen. En laat zo zijn bediening ook tot zegen voor de gemeente zijn, voor jong en oud. En dat ook de liefde in de gemeente gevonden mag worden. Er is maar zo weinig nodig om dat te verstoren. Maar u hebt ons ook vanavond daarin weer willen opscherpen. Dat is niet voor niks, Heer. Zo'n preek wordt niet zomaar gehouden. Laat ons dat toch beseffen. En dat we er ons voordeel mee zullen doen. En we willen ook beleiden ons tekort daarin. Doe verzoening, Heer, alstublieft. Wees met ons als we weer er tegen gaan. Breng ons allemaal veilig thuis. Hoor en verhoor ons gebed. Neem onze dankzegging aan. Om Christus wil. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Alle roem werpen wij op Christus. 8e vers van Psalm 89. gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijf met u allen. Amen.